Hij had bij OpenAI gewerkt en nam hij ontslag. En toen heeft hij 250 miljoen opgehaald. En dat heeft hij in korte tijd laten groeien naar 45 miljard. Ja, dat is natuurlijk een enorm succes.
Ja, beste belegger. De beurs die kan je rijk maken, maar ook laten geloven dat je altijd gelijk hebt. Welke valkuilen liggen op de loer als het sentiment de overhand krijgt? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit met Jeff Thijssen en Loege Schilder. Loege, we gaan het hebben over sentiment en hoe je eigenlijk niet kan laten meeslepen als belegger. Maar kan je sentiment ooit wel negeren? Want sentiment is natuurlijk ook wel bepalend voor een koersreactie, zeker op korte termijn.
Ja, de vraag is natuurlijk of de vraag of je sentiment kunt negeren. Dat is moeilijk. Mm-hmm. Kijk, als je als investeerder in een bedrijf belegt, dan zou je je eigenlijk niet zozeer door sentiment moeten laten beïnvloeden. Hè? Dus Warren Buffett wordt hier natuurlijk vaak genoemd, maar die zegt eigenlijk: Mr. Market is een soort dronken man en die biedt jou elke dag biedt hij je iets aan. En soms is het is dat een kans en soms is het veel te duur en elke dag komt hij weer met iets. En het is aan jou of je daar gebruik van wil maken of niet. En dus wat dat betreft, ja, kun je het sentiment in jouw voordeel gebruiken. Maar met name de afgelopen periode, als je dus naar de fundamentals keek en niks deed met het sentiment, dan heb je behoorlijke achterstanden kunnen oplopen. En dat doet natuurlijk wel pijn. En met ook de kans dat je natuurlijk op het moeilijkste moment alsnog gaat draaien. Dus, er is een bekende Engelse fundmanager, Terry Smith van Fundsmith. Die heeft jarenlang gezegd, ik hou me aan mijn strategie. En de afgelopen half jaar heeft hij zijn strategie gedraaid. Ja, we zullen zien of dat zinvol zal blijken.
Ja.
Dus sentiment, het is er. Het mooiste zou zijn, en dat is helemaal niet makkelijk, om daarvan gebruik te maken op een goede manier. En dat betekent eigenlijk meelopen op het moment dat het sentiment nog versterkt. En toch op tijd
ja, de kunst,
nemen.
Ja, precies. Ja. Kunst
en,
moet
en,
weten.
En dan, wat, die timing is natuurlijk super lastig.
Ja.
Maar ik denk wel, wat ik in ieder geval wilde zeggen, naar aanleiding ook in de vorige aflevering hebben we het even kort over dat grote hedge fund gehad. Grote hedge fund, 45 miljard, wat vorige week gered moest worden.
Ja, wil je dat nog een keer uitleggen?
Ja,
voor
zeker.
Die,
dus er was een hedge fund, het Situational Awareness Fund van Leopold Aschenbrunner, zoals hij dan volledig heet. Die heeft een paper geschreven over de toekomst van de AI, is veel gelezen. Nou, op basis, hij had bij OpenAI gewerkt, daar nam hij ontslag. En toen heeft hij 250 miljoen opgehaald. En dat heeft hij in korte tijd laten groeien naar 45 miljard. Nou, dat is natuurlijk een enorm succes. En voor een deel heeft hij ook een belang in Anthropic gekocht. Dat heeft hij nu nog steeds. Maar wat hij deed was, hij kocht zeg maar vier keer zijn kapitaal AI-bedrijven. En hij ging vier keer zijn kapitaal short in bedrijven waarvan hij dacht dat die verlies zouden. Waardoor die vervangen gaan worden door AI. En bijvoorbeeld softwarebedrijven, bijvoorbeeld Adobe, zag hij als een partij die het niet ging redden met AI. En dan zie je dat als zo'n grote partij dat doet, of als er grote flows in de markt zijn die richting op, dat ook overgenomen wordt door particulieren. Of door andere beleggers. En dat versterkt als het ware alleen maar dat effect. Tot eind juni of begin juli die trend begon te keren. Ja, en toen in de tijd van een maand is hij eigenlijk zoveel geld kwijtgeraakt dat hij niet aan de margin calls kon voldoen op 27 juli. En toen is hij gered, uitgekocht door Citadel. Die heeft daar een bieding op gewonnen. Die kon die portefeuille overnemen tegen 10% korting. Mm-hmm. Ja, en einde situational awareness fund. Hij heeft dan dat belang van Anthropic nog over. Maar dit hebben we dus al zo vaak gezien. Of al zo vaak. Dit was bij Amarant, was het in 2006. Die speculeerde met hefboom op gasprijzen. We hebben dat gezien met LTCM in 1998. Dat waren Nobelprijswinnaars die hadden uitgedacht hoe je met arbitrage enorme rendementen kon verdienen. Maar dus ook met veel leverage. Ja, en eigenlijk iedere keer wordt er dan toch te weinig rekening gehouden. Misschien de grote financiële crisis is ontstaan door dit soort dingen. En iedere keer zie je dat die hefboom uiteindelijk op het moment dat het een keer tegen je inloopt, dat het zo snel gaat. Legiolies hebben we gezien aan het begin van deze eeuw.
Ja, die aandelen verkopen, dat versterkt natuurlijk de hele koers daar.
Uiteindelijk. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld met 3 keer leverage in een product zit, als er 10% korting is, dan ben je, of 10% daling is, dan ben je 30% van je geld kwijt. Dan heb je nog 70% over. Daarbij, als je 50% kwijt gaat raken, dan gaat de bank wel zeggen van hey, misschien moet je even wat bijstorten, want zo direct ga je lening niet terug kunnen betalen. En dat, en dan de verkopen die daaruit volgen, die versnellen het effect. En op dit moment is er veel, wordt er veel gebruik gemaakt van hefboombeleggingen. In Zuid-Korea, SK Hynix, dat is het. Er is een ETF met hefboom op SK Hynix, een grote memory chip fabrikant. Dat is de grootste geleveragde product. En nu SK Hynix gedaald is, zien we dat, zijn er berichten naar buiten gekomen dat er 500.000 accounts in Zuid-Korea hun hele vermogen zijn kwijtgeraakt. Nou, dat komt overeen met 5% van de werkende bevolking van Korea. Dus zoveel mensen hebben zo veel risico genomen met beleggingen. Ja, misschien aangestoken door dat andere mensen dat rendement ook gehaald hebben en dat ze dan toch maar op die rijdende trein springen.
Met geleend geld.
En dat dan uiteindelijk mis is gegaan. Dus dat is wel een waarschuwing van Charlie Munger, de overleden compaan van Warren Buffett, die zei, een wijze man kan op 3 manieren failliet gaan met beleggingen. Ladies, liquor en leverage. En leverage is dan deze derde. Wees daar gewoon heel voorzichtig mee. Want weet wat je doet. Want het kan gewoon heel snel tegen je ingaan. En dan kun je het tegen grote problemen aanlopen.
Ik vraag me af, mijn vader die zei ook altijd van alleen lenen als je een huis gaat kopen. Maar dan denk ik, gebeurt dit in Nederland ook? Dat er heel veel, we hadden het er vanochtend over, want we hebben natuurlijk de cijfers niet hoeveel er met geleend geld belegd wordt.
Maar dat gebeurt zeker.
Ja.
Dus volgens mij is het ook van de brokers is het natuurlijk ook een goed verdienmodel hoge rentes te kunnen rekenen op dat geleende geld. Er zijn allerlei hefboomproducten. Dus dat gebeurt zeker. Ik weet niet hoe groot het is, maar dit is echt. Je moet echt goed weten wat je doet als je met een hefboom gaat beleggen.
Mm-hmm.
En wees er voorzichtig mee. Zeker op het moment dat een markt gewoon heel geconcentreerd is. Dus op dit moment zijn die chipbedrijven, de AI-bedrijven, vormen een groot deel van de markt. Ja, en als dat allemaal tegelijk in de verkoop gaat, omdat mensen moeten verkopen, dan kan dat tot problemen leiden.
Hebben jullie dat ooit gedaan? Doen jullie dat? Daar zit.
Met geleend geld beleggen?
Ja, dat is altijd je eigen.
Nou, dus ik beleg wel soms met geleend geld.
Ja.
Maar niet heel vaak.
Nee.
Dus dat is dan ook zeg maar onder controle dat het maar een x-percentage is van de portefeuille. Dus, maar voor een broker is het inderdaad, voor sommige brokers is het een heel belangrijk deel van hun verdienmodel.
Ja.
Omdat ze op het geleend geld, daar zit dan het effectenkrediet. Ja. En dat is gewoon een hoog rentepercentage. Waar ze dan inkomsten op genereren. Soms bij sommige grote accounts meer dan op de transactiekosten. Want daar hebben ze voortaan zo op elkaar
gestapeld.
Ja, naar de concurrentie aangegaan om dat zeg maar zo laag mogelijk aan te bieden.
Ja.
Dus op dat gedeelte zijn ze dan wel geven ze wel het terrein om ook natuurlijk voor hun eigen boterham weer te zorgen.
Ja.
Maar over het algemeen niet echt met geleend geld. Soms is het ook dat je zeg maar In het verleden deed ik veel met opties. Dan moet je gewoon geld als onderpand geven.
Yeah.
Maar dat is toch eigenlijk wel weer meer eigen geld. Yeah. Dus dan soms maar een heel klein stukje onderpand van op aandelen die je in bezit hebt.
Juist. Oké, dus dat is ja. één. Glint.
Ja, dat was er eentje die ik... En met name omdat het gewoon nu zo in het nieuws is. Hè? Dus, weet je, je kunt deze boodschap wel verkondigen op het moment dat het omhoog gaat. En iedereen zegt, dit zijn dan een paar voorbeelden van waar het mis is gegaan. Mm-hmm. Ja, als je nog in de gelegenheid bent om af te bouwen of om je risico te verminderen, dan doe je voordeel mee. Een ander punt wat ik zie of waar ik zie dat best wel wat invloed is, dat is de Amerikaanse dollar. Vorig jaar heeft Trump kwam met die tarieven en dat ging eigenlijk ten koste van de Amerikaanse dollar. Die werd fors minder waard ten opzichte van de euro. En dat had natuurlijk ook tot gevolg dat bedrijven die veel in Amerika doen, die krijgen dan minder euro's voor die dollar binnen. En je zag dat dan ten koste ging van de omzetgroei, van de winstgroei. En voor een deel van de bedrijven die dan al een kleine tegenvaller had, dat werd dan uitvergroot doordat die dollardaling nog een paar procent van de omzetgroei afsnoepte. Mm-hmm. En dan zeiden ze wel, in constante currencies valt het allemaal wel mee. Maar daar had de belegger dan weinig boodschap aan. Dus bijvoorbeeld bij een Wolters Kluwer zag je dat. Bij een Novo Nordisk, een Arcadis, Teamviewer, Sodexo. En die hebben allemaal best wel behoorlijke koersdalingen gehad. En er was ook wat anders, hè? Maar die dollardaling versterkte het wel. Mm-hmm. Dat je dacht bij jezelf, zou dit nou zo heftig moeten? Zo slecht gaat het toch niet met dit bedrijf. En inmiddels hebben we gezien dat die dollar natuurlijk weer wat sterker is geworden. Dus tot eigenlijk het tweede kwartaal was de dollar vorig jaar sterker dan dit jaar. En vanaf het derde kwartaal is de dollar dit jaar sterker dan vorig jaar. Dus die tegenwind van de afgelopen vier kwartalen, die draait eigenlijk nu naar het derde kwartaal naar een meewind voor Europese bedrijven die veel in Amerika doen. En andersom, voor Amerikaanse bedrijven die veel in Europa doen, wordt het een tegenwind. Dus belegger, voor je overweegt om een bedrijf te kopen of in je analyse van een bedrijf, kijk eventjes van, zou die beweging van de dollar eventueel een invloed kunnen hebben op deze business case? En hou er dan rekening mee dat wat vorig jaar negatief was, dit jaar wel eens positief kan worden in het derde kwartaal. En andersom, wat vorig jaar positief was, kan dit jaar wel eens negatief worden. Dus dat is een tweede punt om wat aandacht aan te besteden. En de derde, dat is de hoge rente, of de stijgende rente. In Amerika is de 10-jaarsrente op dit moment 4,62 en de 30-jaarsrente is 5,17. En dat zijn de hoogste niveaus sinds de grote financiële crisis in 2007. Dus dat is echt wel fors hoger. Nou, dat hangt natuurlijk samen met dat de inflatie hoger is. Met die hogere energieprijzen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit ook een rol gaan spelen in de aanloop naar de midtermverkiezingen. Dat Trump er toch veel aan gelegen is om die inflatie omlaag te krijgen. Zodat de rente kan dalen. Want een hogere rente op die enorme staatsschuld van Amerika, dat is niet goed. Een hogere rente op de leningen die aangegaan worden voor datacenters, dat is niet goed. Dus die hoge rente, dat is gedoe. En een bedrijf wat ook in de duurzame portefeuille zit, Rogers. Rogers, dat is een Canadese telecommer. En in 2021 wilde die een grote concurrent overnemen. Dat hebben ze ook gedaan. Maar in 2021 was de rente nog nul en soms zelfs negatief. En in 2022, toen die overname uiteindelijk geëffectueerd werd en er leningen moesten worden aangegaan, toen was de rente 3% gestegen. Dus toen, uiteindelijk die business case, die ziet er natuurlijk heel anders uit als jij denkt dat je 10% rendement op je investering kunt krijgen en je kunt het voor 2% lenen of voor 3%. Dan, of je moet het voor 6% of voor 7% lenen. Dus die bedrijven die schulden aangaan, maar dat tegen aanzienlijk hogere tarieven moeten lenen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een SpaceX, mm-hmm, en bijvoorbeeld een Oracle. Die moeten tegen forse tarieven lenen. Volgens mij gaat dat wel richting de 8-9%. Ja, dat gaat echt wel invloed hebben op die business case. En dan moet er niet zoveel misgaan om daar al last van te krijgen. Andersom zijn er natuurlijk ook bedrijven die juist voordeel hebben van die hogere rente. En dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld even op het geld passen van partijen. Dus die in de AHR-dienstverlening zitten of verzekeraars of andere financiële dienstverleners. Ja. Ja. Die hebben juist een voordeel als zij dus tijdelijk even dat geld op hun balans hebben. En ze maken daar een hogere rente op. Dan kan die winst hard omhoog gaan. Dus ja, die rente. In Europa is de rente nog ietsje lager. Dus hebben we er nog niet zoveel last van. Maar in Amerika begint die nu echt wel pijn te doen. En nou ja, omdat de beurs zo goed gaat. En de winstmarges op die chips zo hoog zijn. Krijgt het allemaal nog niet zoveel aandacht. Maar ja, eigenlijk iedere grote boelmarkt eindigde met hogere rentes. Goed, ik wil niet zeggen dat het nu ook gebeurt, maar het is wel iets om even ook rekening mee te houden van hey, als je kunt kiezen, kijk dan naar bedrijven die niet te veel schulden aangaan, of niet te veel schulden hebben, of die een hogere cashflow hebben. Want als je dus geld nodig hebt om in leven te blijven, ja, dan moet je daar hele hoge rentes voor betalen. Ja. En daar kunnen bedrijven jarenlang last van hebben.
Ja. Dus in plaats van inderdaad alleen maar kijken naar dus je hebt je naar fundamentals van je bedrijf, maar ook dingen die op de achtergrond spelen.
Ja, en op dit moment is een sterke, ik denk dat gegeven die hoge rente, een sterke balans eigenlijk nog belangrijker is dan anders. Ja.
Ja. Ja.
Dus drie dingen die op dit moment wel echt drie trends die we zien die op alle bedrijven invloed hebben. Geleend geld. En waar zitten dan de posities met veel geleend geld? En als er margin calls komen, moeten ze dan gedwongen verkopen? Hogere dollar, sterkere dollar heeft natuurlijk invloed. en hogere rente.
Voor kennis.
Jeff en Loege, waar moeten we op letten op de beurs in de komende week? Waar houden we ons mee bezig?
Nou ja, morgen, we nemen dit op deze komt op maandag online, maar we nemen hem morgen
donderdag op.
We nemen hem donderdag op. Morgen komen de banencijfers over juli.
Ja.
Nou ja, vandaag komen er ook nog veel cijfers uit de duurzame portefeuille, van bedrijven uit de duurzame portefeuille. Volgende week CPI en PPI. Ja, en omdat ik natuurlijk al zei dat die rente wel een ding is en die dollar, ja, des te hogere inflatie.
Ja.
Op zich is dat positief voor de rente en de dollar. Maar ja, hopelijk voor de beurs zou het beter zijn als die inflatie wat lager uitvalt.
Ja. Jeff?
Ja, ik kijk zelf naar de cijfers van Lotus Bakeries. Dat is een bedrijf wat in de familiebedrijvenportefeuille zit en ook in de dividendportefeuille volgens mij nog steeds. Eigenlijk een succesverhaal in België op de beurs. Het aandeel noteert ook al geruim boven de 10.000 euro. En aan een splitsing, daar denken ze niet over na.
Ja.
Dus ja, het is een interessant aandeel. En ja, het product is ook gewoon enorm in trek, waardoor ze de vraag heel vaak niet kunnen bijbenen. Dus die zijn bezig ook met het uitbreiden de hele tijd van de productiecapaciteit. Andere waar ik naar kijk is TKH. TKH, die, ja, dat is een bedrijf wat een gedeelte van haar tak van sport, de kabeldivisie, in de verkoop heeft staan. Ik heb daar nog geen nieuws over gehoord. Alleen wel dat in de sector een grote speler nu een bod heeft gedaan op een Amerikaanse partij. Een Europese kabelaar die heeft een bod gedaan op een Amerikaanse partij. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of TKH zelf al met nieuws komt wat hun plannen zijn. Gaan ze het nog steeds in de verkoop laten staan, of gaan ze misschien apart naar de beurs brengen? Dus wellicht dat daar nieuws over komt. En verder kijken naar natuurlijk naar de ontwikkeling van dat bedrijf, dat gedeelte. Want als die kabeldivisie goed presteert, dan ja, past er ook een beter prijskaartje bij. Dus kijken of de goede resultaten van de voorgaande kwartalen zich nu doorzetten. Dat was ook het doel van het management. Eerst die kabeldivisie, want het was een nieuwe fabriek, goed op de rails krijgen. Dat, dat de winstmarge daarvan die activiteit flink verbetert. Want dat maakt het aantrekkelijker ook om het te verkopen. En het lijkt een goed moment omdat verschillende bedrijven in de sector aanzienlijk in waarde zijn gestegen op de beurs. Dus dat geeft hen ook de mogelijkheid om een hoger prijskaartje te betalen. Dus dat gaan we in de gaten houden.
Super. Ik verbaas me altijd, kort voordat we afsluiten, ik verbaas me altijd over Lotus dat die koers gewoon op 10.000 zit. Is dat het duurste prijskaartje voor één aandeel?
Volgens mij Berkshire Hathaway staat een paar honderdduizend dollar. Het officiële aandeel. Yeah. Ja. Maar een tijdje geleden stond hij...
Op Europees continent dan misschien?
Ja, weet je, het gaat er niet per se om wat de koers is. Wat de prijs is van het aandeel. Mm-hmm. Dus je moet dat natuurlijk relateren tegen het aantal uitstaande aandelen en dergelijke. Maar ja, een paar maanden geleden stond hij op 7.000. Dat was achteraf een mooi koopmomentje.
Ja.
Ja, en velen doen een splitsing. Hè? Dus die hadden dat ook al lang bereikt natuurlijk.
Ja.
Dus dat is ook wel iets voor... eigenlijk waar om gevraagd wordt bij Lotus Bakeries om dat te splitsen. Mm-hmm. Zodat het toch, met name bij Belgische aandelen, zie je ook een grote betrokkenheid van particuliere beleggers. En dan is het gewoon beter beschikbaar.
Ja.
Ook voor kleinere beleggers om het toe te voegen aan de portefeuille.
Super. Jongens, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering voor kennis. Volgende week zitten hier Stefan Hendricks en Karel Merks. Heb je al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs, jongens. Jullie ook bedankt. En tot de volgende keer.